Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken. Ik wil met u graag even naar de opening. En dat is dat de heer Lammers aanwezig is vandaag. Ik vervang de heer Lammers als voorzitter. Dat wil dus zeggen dat ik in de commissie niet zit. Meneer Filet is afwezig. De heer Pausma is afwezig. En de heer Tuininga komt wat later. Dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Zijn er nog wijzigingen? Geen. Dan is die bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar het spreekrecht. Voor het spreekrecht heeft zich niemand aangemeld. Voor het vragen half uurtje zijn aanmeldingen binnengekomen. En ik zou willen beginnen met mevrouw Smit van D66.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 wil opnieuw het onderwerp parkeren op Schokland aan de orde stellen. We hebben in de Raad van Maart vragen gesteld. En de burgemeester zei ons toe dat hij het zijn ernstige aandacht had. Ik ben bij het evenement geweest. En naar aanleiding daarvan heb ik 3 vragen. Waarom heeft de burgemeester niets gedaan aan het parkeerbeleid? Want net als voorafgaande jaren was het parkeren gewoon niet geregeld. Tweede vraag is, wanneer gaat de burgemeester het parkeerprobleem oplossen en een goede parkeerplek maken? En wanneer? En dan de derde vraag. De situatie, dan moet ik even de situatie schetsen. Aan weerszijden van Schokland waren ongeveer 2,5 kilometer auto's geparkeerd in de berm. Er liepen op het fietspad mensen met kinderwagens. Er waren mensen met rollators. Er waren fietsers. Er waren wielrenners. En er waren auto's die gewoon over het fietspad reden. Levensgevaarlijk. Mijn vraag is dus ook. Moeten er eerst ongelukken gebeuren voordat er echt iets gebeurt? Dus vandaar dat mijn vraag opnieuw gesteld wordt.
Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Van der Werf.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Parkeren op Schokland. U hebt inderdaad daar eerder vragen over gesteld. En op dat moment zijn we ook bezig gegaan om te kijken. Overigens waren we daar al mee bezig om te kijken of er ook meer structurele oplossingen gevonden kan worden. We verheugen ons in belangrijke aandacht voor het eiland Schokland. En er zijn ook evenementen die behoorlijk wat bezoekers trekken. We kunnen op dit moment nog niet beschikken over gronden waarop geparkeerd kan worden. Dat kan ook niet in alle tijden van het jaar. Dat kunt u zich ook voorstellen. Maar we zijn wel op zoek naar een structurele oplossing. Waarbij als het goed weer is op een van de terreinen van het Flevolandschap geparkeerd kan worden. Dat kan nu nog niet, want er zal van tevoren zal er rekening mee gehouden moeten worden met wat er in zo'n land gezaaid wordt. Dus de oplossing, ik ga ervan uit dat wij volgend jaar in staat zullen zijn om beter dan nu, al was het alleen maar vanuit klantvriendelijkheidsoverwegingen, dan beter dan nu het parkeren te regelen. Waar ik het met u van mening verschil, dat is over de gevaarlijkheid van het parkeren. We hebben daar verkeersregelaars. Ik heb vandaag nog met de politie gesproken over het gevaar en het toezicht erop. En wij verschillen daar van mening. De situatie zoals die daar is niet klantvriendelijk te noemen, maar zeker niet gevaarlijk. Mensen die bewegen zich over het fietspad. Soms zal een auto op het fietspad moeten rijden om te kunnen parkeren. Maar de politie heeft mij verzekerd, evenals de organisatie, dat het niet tot gevaarlijke situaties heeft geleid. Laat onverlet dat we wel bezig gaan met een structurele oplossing. En de signalen zijn goed, dus ik hoop en ik ga ervan uit dat wij volgend jaar op een meer structurele en een betere manier het parkeren op Schokland kunnen regelen.
Mevrouw Smit?
Dan hebt u het over volgend jaar Scandinavië-markt, maar ik ga ervan uit dat er nog wel meer belangstelling voor Schokland is gedurende het jaar. En mijn vraag is, waarom kan dat niet sneller?
Nee, dit seizoen gaat dat met Flevolandschap niet lukken. Die heeft een bouwplan met die percelen grond. Die hebben daar geen rekening mee gehouden. Er zullen ook voorzieningen getroffen moeten worden. En bovendien, het ligt allemaal nog niet zo gemakkelijk. De eigenaar van de grond die is niet zo gemakkelijk bereid om parkeren daarop toe te staan. Laat onverlet dat we wel licht aan de horizon zien. Het gaat wel goed, neem ik aan. En we zullen dan bij alle activiteiten waar meerdere, waar echt parkeeroverlast te verwachten is, zullen we dan ook gebruik gaan maken van dat aan te leggen, die aan te leggen parkeermogelijkheid.
Dank u wel. Dan wil ik naar de heer Keur.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou aan het college willen vragen iets over de aanvraag van Follow the Potato and the Onion. Dan heb ik dat stuk ook naar andere commissieleden opgestuurd, dus ik hoop dat iedereen daar kennis van heeft genomen, zodat ik niet in raadsels praat. Het gaat om een aanvraag, voorzitter, van een project door een consortium van 5 bedrijven in de polder, die Nederland als high-tech kenniscentrum willen maken in de wereld. Mijn eerste vraag is, wat is de status van het project en de projectaanvraag? En mijn tweede vraag is, is de wethouder het met ons eens dat dit project past binnen de ZZL-criteria? En volgens ons staan die criteria vermeld in programma 1 en 2 van de ZZL-criteria. Daar staan de maatregelen. En de laatste vraag is, voorzitter, dit is een majeur project. En waarbij de ZZL-criteria tot 2,5 miljoen euro aan subsidie kan worden verstrekt. En bent u dat met ons eens, dat dat zou moeten kunnen gezien de criteria? Voorzitter, dit waren mijn vragen omdat ik ze met zorg stel, omdat ik weet dat de wethouder er al veel aan heeft gedaan. En er ook veel aan doet. En ik wil ook proberen te omzeilen dat het een technische vraag wordt. Dus ze zijn gesteld om die reden zoals ze gesteld zijn.
Dank u wel. De heer Schutte.
Voorzitter, wij zijn op de hoogte van het project. De aanvraag gaat over onder de naam Follow the Potato en Potatoes and Onions. We hebben daar ook heel veel gesprekken over gevoerd met ondernemers. Waar ik een beetje probleem mee heb, is of ik er wel vrijelijk over mag praten. Want ik weet niet, anders is het project nog gewoon vertrouwelijk is aangevraagd. Maar blijkbaar beschikt u ook over de stukken. En dan denk ik dat de vertrouwelijkheid ook door degene die het verspreid heeft, laten we zeggen, is opgeheven. Dus ik wil eigenlijk wel eerst weten, voordat ik er vrijelijk over ga praten, wie het stuk aan u gezonden heeft.
Sterker, voorzitter, op verzoek van een van de bedrijven heb ik daar een gesprek over gehad en daarna hebben ze mij de stukken doorgestuurd en ik heb gemeld dat ik ze door zou sturen aan de commissie. En daar is niets op gezegd.
Oké, dan kan ik er vrijelijk over praten. Dat wil niet zeggen dat ik in de commissie inhoudelijk op de projecten in kan gaan. Ik wil er een paar opmerkingen over maken. Op de eerste plaats hebben wij het project, laten we zeggen, in de beoordeling zitten nu. Het is voor een deel een innovatief project. Het is een project dat voor een deel ook in onze ogen een aanmerking kan komen voor een ZZL-bijdrage. Maar de verwachtingen van initiatiefnemers zijn zeer hoog gespannen, althans ik vind het zeer hoog. Een project van 5 miljoen, waar ze bijna op rekenen dat ze 2,5 miljoen subsidie krijgen, dat gaat hem niet worden. Laat ik dat maar gewoon helder zeggen. Zoals we er nu allerlei forums over discussiëren, gaat hem dat niet worden. Ik wil daar liever niet in detail op ingaan, maar ik wil daar misschien een klein tipje van de sluier oplichten. Het gaat er ook vooral om dat het een project moet zijn die iets meer doet als dat bedrijven regulier doen. En als het productontwikkeling is wat het bedrijf in zich al heeft, in zich al doet, omdat het gewoon bij het bedrijf hoort, dan zeggen wij van, moet je dit nu subsidiëren? Daar kunnen argumenten voor zijn, maar dat zijn we nu nog aan het bestuderen. Maar momenteel kunnen wij niet aan die 2,5 miljoen komen. Sterker nog, wij denken eerder aan een bedrag van rond de 500.000 euro. Ja, voorzitter, en dan weet ik niet of ik hier nog veel over moet discussiëren. Het heeft er volle aandacht. Ik weet ook de teleurstelling van de bedrijven. Maar wij moeten ook de afweging maken van alle factoren die als toetsingskader zijn genoemd. In hoeverre we daarmee kunnen komen.
Meneer Kuhl?
Ja, de dingen die u hier noemt, die zijn ook genoemd in het gesprek wat ik met deze mensen heb gehad. Precies dezelfde bedragen die u noemt. Echter, zij geven zelf aan dat het stuk wat wij hebben gehad niet helemaal compleet is. Gezien het totale kostenplaatje. Ik heb natuurlijk gevraagd waarom zet je dat er dan niet in. Want dan had de wethouder ook kunnen bekijken wat de totale kosten waren. Mijn vraag is, acht u het project van Majeur de betekenis voor Nederland als het gaat om een kenniscentrum die sterk innovatief is en potentieel innovatief is, waarbij de werkgelegenheid voor een Roosbolder enorm kan oplopen voor de hoger opgeleide. Het kenniscentrum in de wereld zal worden Emmeloord op dat gebied. En dat het anders naar een ander land gaat. En de vraag is natuurlijk, willen wij dat? Of willen wij de criteria hanteren van de ZZL? Criteria op programma 1 en 2. Dus mijn vraag is, zou u dat willen heroverwegen? En zou u mij een plezier willen doen door de betreffende persoon uit te nodigen om aan de commissie uit te leggen wat nou precies de rijkwijde van dit project is? Want dat gaat nogal wat verder dan dat u suggereert.
Voorzitter, wij gaan nu denk ik straks de inhoudelijke kant in. De heer Keur noemt heroverwegen. Zover ben ik nog lang niet. Ik ben nog steeds aan het overwegen. Ik heb daar wel een voorlopig schot voor de boeg gegeven die ik u net heb gemeld van die 500.000 euro. Ik denk dat het een verkeerde weg is als wij over projecten, want er zijn meer projecten die majeur zijn, want dat is dit project, 5 miljoen, kun je niet zeggen dat het niet majeur is. Het is ook een project wat we te doen. Ik denk dat het verkeerd is als wij binnen de commissie nu als ondernemers gaan inspreken of op u gaat inpraten, dat wij dan in deze commissie de afhandeling, de beoordeling doen. U kunt van mij wel vragen of ik voldoende argumenten heb om een bedrag toe te kennen of misschien ook om een bedrag niet toe te kennen. Ik wil nog één merking maken over het bedrag, 2,5 miljoen. Dat is een vijfde deel van het totale project Zuiderzeelijn gelden. Dan denk ik dat het ene bedrijf alles wat wij mogelijk zouden hebben in één keer opsoepeert als het gaat over stimulering van de agrosector. Nou, dat is ook een van de argumenten dat ik zeg van ik kijk heel scherp naar die dingen die echt additioneel zijn in de zin van ontwikkeling, voorsprongen maken, behouden in de markt enzovoorts.
Ja, voorzitter, mag ik één opmerking?
Nog één opmerking en dan gaan we naar het volgende punt.
Ik zou het college willen vragen om na te denken over wat u nu net zelf zegt. Het geld hier wordt verdiend in de polder met tulpen en met potatoes en onions. U doet nu alsof we iets zouden doen wat niks oplevert. We staan nu voor een slag die we kunnen maken worldwide met Nederland als kenniscentrum. En ik denk als het gaat over een majeur project, dan is dit een majeur project waar wij als Nederland op mondiaal niveau de leiding kunnen nemen. En dat was mijn reden om aan u te vragen, wethouder, wilt u nog eens kijken naar die 2,5 miljoen? Of die niet op een of andere manier te rechtvaardig is, ook gezien de cijfers die niet helemaal bekend zijn, maar die ik ook niet kan noemen. En ik vind het jammer als u ons ontraadt om het consortium een keer te laten uitleggen hoe het precies zit, want dan kunnen zij beter dan ik. Als het gaat over digitalisering, als het gaat over de keten van A tot Z. Dus dat vind ik wel jammer. Bovendien, maar ik probeer dat positief te brengen naar u. Wat wij aan Compo World geven, vind ik prima. Ik ben daar ook niet op tegen. Maar u moet wel proberen om ook de dingen die wij hebben, als die zich substantieel kunnen verbeteren qua werkgelegenheid, en dat is in dit geval de keten in de verwerkende industrie. Nou, voorzitter, ik denk dat wij het niet slim doen als we dat qua regionaal-economische ontwikkeling laten liggen.
Ik wil nog twee opmerkingen maken.
Eén momentje graag, meneer Haagsma.
Mag ik iets aan de heer Keur vragen?
Mag u.
De heer Keur, u gaat bij het college te raden om te vragen of het college mensen wil uitnodigen. Maar u hebt toch als commissielid zelf ook de bevoegdheid om tegen iemand die ons iets wil vertellen te zeggen van... ik vraag aan de commissie of u kunt komen inspreken of agendaonderdeel wordt in juni in de commissievergadering. Die weg kunt u toch ook bewandelen?
Ja, meneer Haagsma, ik was eigenlijk eendachtig het verkiezingsprogramma van het CDA samen kiezen voor de Roosbol. Ik had gedacht aan de raad en het college om daar gezamenlijk in op te trekken. Dat was mijn positieve bedoeling.
Maar gaat u die vraag nu nog stellen aan de commissie?
Ja, zeker. Maar uw antwoord begrijp ik al.
Goed, meneer Schutter, nog even een korte opmerking.
Voorzitter, de heer Keur zegt, het is de agrarische sector die hier de kost verdient. Dat is waar, voor 20% van de economie. En dan denk ik dat je dan ook, als je bijdrage doet, dat ook eerlijk moet verdelen. Tweede opmerking wil ik plaatsen, dat met name de onderhavige aanvraag waar u het over hebt, dat ook voor een aantal andere fondsen in aanmerking zou kunnen komen. Ik heb het over het LTO projectenfonds en ik heb het over een aantal innovatiefondsen. Die misschien veel beter aansluiten bij die onderdelen van de aanvraag waarvan ik zeg, daar hoef je nou net niet de ZZL-gelden voor te hebben, oftewel die passen daar niet voor. Dus wij zijn ook in gesprek met hoe kun je nou subsidie vormen vinden voor dit project.
Dank u wel. Dan gaan we naar de ONS-fractie, mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, een collega fractiegenoot van mij die reed of fietste van de week door de polder en hij zag de windmolens van de heer Knoppers nog staan. Wij waren benieuwd naar de stand van zaken en wanneer ze nou eindelijk of weggehaald worden of tot een oplossing gekomen gaat worden.
Meneer Vermeulen.
Ik hoop dat hij er foto's van heeft gemaakt. Het is wij, zoals u weet, al heel lang bezig zijn met dit dossier. Dat er in een van de rechtszaken is geoordeeld dat er eerst een onderzoek zou moeten plaatsvinden naar het weghalen van één molen en het verplaatsen van één molen. Dat is onze insteek geweest destijds ook. Zoals u weet praten we over totaal twee molens die op basis van het stoppen met het solidaire beleid eigenlijk vonden dat we die weg moesten halen. Er is vervolgens is er geoordeeld door de rechtbank dat er een overleg moest plaatsvinden. Partijen moesten met elkaar gaan praten. Dat heeft nogal wat tijd geduurd. Pas in 2011 zijn we daarmee gestart. Dat is een uitspraak overigens van mei 2009. Wij hebben met elkaar afgesproken, zoals gebruikelijk is, want het is onder de rechter, de meeste van dit soort zaken, dat wij daar wederzijds geheimhouding onder leggen en dus geen uitlating naar buiten toe doen. Er zijn, zoals u weet, financiële belangen mee gemoeid van hem, maar ook van de gemeente. En uiteraard, het is een juridische positie die denk ik heel zorgvuldig moet worden afgewogen en iedere keer weer moet worden bekeken van wat is nu weer de volgende stap. Ik wil wel iets meer vertellen erover. Het gaat om dus twee molens. Eén weghalen en één verplaatsen. Daartegenover staat dat er zes rechtszaken op dit moment nog lopen. Waarvan wij hebben gezegd, al die rechtszaken willen we een grote streep doorheen halen. Eén rechtszaak is inmiddels onder cassatie bij de Hoge Raad. Dus zo heftig gaat het al. Overigens lopen die zaken al meer dan 10 jaar. We hebben tot nog toe constructief overleg gepleegd. Het is wel zo dat wij, want anders blijf je aan het praten, op een gegeven moment zijn de strepen gezet, zowel door de partij Knoppers als door de partij gemeente. En het laatste bod wat wij van Knoppers hebben gehad, hebben wij afgewezen. We hebben een tegenbod gedaan. We wachten nu op een reactie. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Werkman. Nog een aanvullende vraag?
Ja, want wanneer is het dan wel uiteindelijk zicht op een oplossing? Is dat op korte termijn? Kunt u daar iets over zeggen?
Ik wacht op een reactie. En die reactie kan redelijk snel komen. We zitten tegen de deadline aan en dan nemen wij, dan gaan we naar bevind van zaken handelen, laat ik het zo formuleren. En dat kan betekenen, natuurlijk in een positief zin voor de gemeente positief, dat we alsnog molens weg gaan halen of eventueel verplaatsen, voor zijn rekening overigens. Of dat we tot een compromis komen en hoe en wat, dat hoort u. Maar dan ga ik dat in de beslotenheid aan u voorlichten. Oké?
Prima, dank u wel. Dan gaan we naar de Politieke Unie, meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben in de februarivergadering een aantal vragen gesteld en ook een motie ingediend ten aanzien van de WOZ-aanslagen die de deur uitgegaan zijn. Ik zou de wethouder die daar verantwoordelijk voor is, voor dat onderdeel, niet voor het de deur uit laten gaan, maar voor dat onderdeel willen vragen of nu die 6 weken van reactietermijn afgelopen zijn, of er veel bezwaren ingediend zijn en of dat het aantal van voorgaande jaren overstijgt. En of u denkt dat u dat op een goede manier kunt oplossen. Misschien is het ook goed om die informatie gewoon straks aan de raad toe te sturen. Dat is de eerste vraag. De tweede er direct achteraan? Nee dus.
Nee. Meneer Vermeulen.
Vers van de pers, wij hebben 557 bezwaarschriften op dit moment op de aanslag 2013. En vorig jaar, heel vorig jaar, was dat 478. Dus we zitten 80 ongeveer boven het aantal van vorig jaar. Ik moet er wel bij zeggen, tegenstelling tot voorgaande jaren, dat er heel veel bureautjes actief zijn op dit moment. Die allemaal pro forma bezwaarschriften indienen. Wij hebben gemeend dat eerst maar eens even af te wachten. Uiteraard houden we onze termijnen houden goed in de gaten, maar we clusteren ze. En naar gelang de aard van de bezwaren handelen we zo snel mogelijk af. Ik denk dat dat op basis van de huidige bezetting heel goed kan. Maar het kan zijn dat er natuurlijk bezwaarschriften bij zijn die toch wat gecompliceerder, dan vergt dat wat meer tijd. Maar het lijkt erop dat we dus inderdaad iets hoger zitten dan vorig jaar. Alhoewel 80 ten opzichte van de 478 best wel veel is.
Ja, dank u wel, meneer Haagsma.
En nou maar hopen dat de meerkosten die het afwerken met zich meebrengen niet de prijsverhoging teniet doen. Afgelopen weekend, voorzitter, dat is dan de tweede vraag, is er wat consternatie ontstaan over een vermeend of een echt gebrek bij de meldkamer van een calamiteitencoördinator. Ik heb daar diverse burgemeesters en iets over horen zeggen, maar die van ons nog niet. Kunt u ons geruststellen? Hoe zit deze vork precies in de steel? U bent als een van de 6 burgemeesters mede verantwoordelijk geweest, denk ik, voor het besluit om tevreden te zijn met 1 calamiteitencoördinator, totdat de omgevingsdienst wat opgeschaald zal worden. Maar misschien is het goed dat u ons allen geruststelt, als dat kan tenminste.
Dank u wel, meneer Haagsma. Dan zou ik ook het woord willen geven aan meneer Bakker.
Ja, voorzitter. De vragen die wij hebben, die zitten in dezelfde lijn. Hoe gevaarlijk is het op dit moment in de Noordoostpolder als we niet kunnen beschikken over een rampencoördinator op onze meldkamer?
Heer Van der Werf.
Ja, nou, mevrouw de voorzitter, echt geruststellen kan ik u niet, ben ik bang. Want het is al enige jaren zo dat wij onze zorg hebben geuit over de meldkamer Flevoland. Die is eigenlijk te klein. Er is een tijd geweest dat er per provincie een meldkamer was, maar je ziet dat in alle delen van Nederland al lang sprake is van opschaling van meldkamers. En Flevoland is natuurlijk al een van de kleinste, op één na kleinste gemeenten. En de meldkamer was hier dus ook al erg klein. We hebben als verantwoordelijk bestuur van de veiligheidsregio dus ook al het een en ander in werking gesteld om te komen tot een grotere, meer volwaardige meldkamer. We hebben 3 jaar lang keihard gewerkt aan een meldkamer die zou komen bij de Stichtse Brug. Dat deden we in samenwerking met Gooi en Vecht en met Utrecht. En uiteindelijk heeft de minister na een advies van de commissie Eenhoorn besloten om daar een streep door te zetten en om een meldkamer te zuiden van Zeist in de buurt van Soest te regelen. Dat doorkruiste op een hele ernstige manier onze plannen. Daardoor bleven wij nog steeds te klein als meldkamer, bleven wij nog steeds problemen houden. Want het feit dat nu aan het licht komt dat die calamiteitencoördinator er niet is, heeft puur te maken met schaal. Toen het op begon te lijken dat die Stichtsbrug niet gerealiseerd kon worden, toen hebben we pogingen in het werk gesteld om samen met Naarden, met Gooi, waar de meldkamer voor Gooi- en Vechtstreek zit, om daar dan een tijdelijke meldkamer te regelen, zodat we in ieder geval de problemen die we hebben het hoofd zouden kunnen bieden. Ook dat is niet gelukt. Er zijn een aantal oorzaken liggen daaraan te grondslag. Een van zijn de vakbonden die zich daar tegen gekeerd hebben. Maar aan de andere kant heeft ook het Rijk te weinig medewerking getoond. Heeft ertoe geleid dat de voorzitter van het Veiligheidsbestuur, mevrouw Jorisma, een aantal keren de minister daarop aangesproken heeft en uiteindelijk ook een brief erover geschreven heeft. Nou, het schrijven van die brief is nu aanleiding geweest om voor Omroep Flevoland om er dus wat in te duiken. En ja, dan kom je op de problemen waar wij het dus al jarenlang over hebben. Namelijk dat je niet met een volwaardige bezetting kunt werken. Nou, de vraag van hoe gevaarlijk is het? Nou, dat valt mee. Wij hebben weliswaar niet een fulltime aanwezige calamiteitencoördinator, maar op oproepbasis is die er natuurlijk wel. Ik ben drie weken geleden ben ik zelf in de meldkamer geweest. En ik moet zeggen dat daar hard gewerkt en professioneel gewerkt wordt. Maar we kunnen niet voldoen aan de voorwaarden zoals die in de wet op de veiligheidsregio staat. Wat gaan we daar dan aan doen, zou uw volgende vraag kunnen zijn. We hebben aan onze korpschef, de heer Woelders, plaatsvangend korpschef, de heer Woelders, de vraag voorgelegd. Hoe kunnen we nou in de komende tijd er toch voor zorgen dat we op een adequaat niveau in ieder geval over een calamiteitencoördinator kunnen beschikken. Die gaat daarmee aan de slag. Tezelfde tijd worden er ook vragen in de Kamer gesteld over hetzelfde onderwerp. Dus zeer binnenkort zal er iets meer over bekend worden. En zodra dat het geval is, zal ik ook naar u toe komen.
Meneer Haagsma.
Dank u wel voor de duidelijke antwoord. Maar begrijp ik hieruit dat het een soort van competentiestrijd is tussen u en de overige burgemeesters en de minister die zelf wil bepalen waar de meldkamer komt? Want dat straalt uw antwoord een beetje uit. Wij willen de Stichtsbrug. Hij wil. En wie is dan verantwoordelijk voor de impasse die nu ontstaan is?
Meneer Van der Werf.
Ja, dat is een heel lang antwoord, mevrouw de voorzitter. Ik zal een korte antwoord erop geven. Competentiestrijd heeft het minder mee te maken dan met het feit dat wij al heel snel vonden dat we niet adequaat ingericht waren. En toen hebben wij gezegd, laten we dan onze verantwoordelijkheid nemen. Laten we in de samenwerking met Gooi- en Vechtstreek in Utrecht komen tot een voorstel. Maar in heel Nederland speelde hetzelfde. Want met de komst van de nationale politie zijn ook de meldkamers samengevoegd. En de minister heeft gezegd, ik wil komen tot een verdeling over het land. Op basis van een aantal overwegingen. En daar heeft hij dus uit gekozen dat het voormalige kamp Zeist moet worden. Wat in zijn ogen de beste locatie zou zijn. Niet in onze ogen. Dus daar verschilden wij over van mening. Maar goed, op een gegeven moment moet op nationaal niveau een minister een knoop doorhakken. Daar leggen wij ons bij neer. Waar we meer moeite mee hebben is dat we in de situatie naar de definitieve toe ook willen kunnen beschikken over een adequaat functionerende meldkamer. Daarvoor zal de minister ook moeten gaan acteren. Vandaar ook dat onze voorzitter, mevrouw Jorisma, een aantal keren de minister daarover ter verantwoording geroepen heeft. Daar heeft hij niet op gereageerd. Nou, er worden nu vragen in de Kamer gesteld. Misschien dat hij daar wel op gaat reageren.
Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 5 van de agenda. De zienswijze van de begroting 2014... van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.
Voorzitter, voor u dan het punt begint, zou ik nog één kort vraagje mogen stellen aan de commissie waar we het net over hadden.
Nou,
het
was wel handig geweest als u dat dan even had gedaan voordat ik overging naar het volgende agendapunt.
Ik zat te wachten om u niet in te breken. Nou, we hadden net een antwoord op de vragen van de heer Haagsma. Heeft de commissie ook behoefte aan om tekst en uitleg en informatie over dat majeure project? En als dat ja is, ja, dan zouden we dat kunnen doen. En als de commissie zegt, ik heb er geen interesse in, dan weet ik dat ook.
Ik wil hier dan graag even een snel rondje over hebben. Dan begin ik even bij de CDA.
Aanvullende informatie is altijd welkom.
Mevrouw Smit.
Eens met de vorige spreker.
Meneer Van der Velde.
Ja, en ik zou erbij willen aantekenen dat het wel een onderbouwing. De investering van 5 miljoen wordt aangegeven. Dat wel aangegeven wordt hoe die dekking van 5 miljoen in plaats moet vinden. Want je praat al over 2,5 miljoen voor de gemeente, maar Ik wil daar gewoon iets in richting hebben, want ik denk dat dat het belangrijkste is.
Meneer Haagsma.
Ook de fractie van de Politieke Unie staat altijd open voor gesprekken met mensen die initiatieven ontwikkelen. Dus laat ze maar komen.
Mevrouw Werkman.
Ja, ik sluit me aan bij de vorige sprekers.
Meneer Visser.
Dat doe ik ook.
Mevrouw Wiedijk.
Ja, dan hoor ik wel ook graag dan wat er verwacht wordt van de commissie. Dus dat wel het doel van het inspreken of de informatievoorziening duidelijk wordt.
En meneer Bakker.
Ja, voorzitter, er zijn wat mij betreft twee mogelijkheden. De initiatiefnemers kunnen gewoon inspreken in de commissie en daar is gewoon iedereen vrij in. Gelet op wat de heer Keur aangeeft, lijkt het me eigenlijk meer voor de hand liggen dat de initiatiefnemers ons uitnodigen. En daar moeten we dan op eigen wijze invulling aan geven.
Ja, dank u wel, meneer Keur. Dit is het antwoord wat u heeft gekregen van de commissie. Dus,
Ik hoor het merendeel van de commissie aan en het grote gedeelte zegt... Laatste maar een keer tekst en uitlaat geven. Ik zal vragen aan de griffier of hij dat in orde wil maken.
Prima, dank u wel. Nou, dan gaan we nu terecht naar punt 5. We gaan eerst even vragen stellen hier omtrent aan het college. En daarna kunt u met elkaar nog even uw standpunt bepalen. Ik begin links van mij, mevrouw Kloosterman.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben naar aanleiding van een stuk van OFGV... een aantal vragen voor de wethouder. In het stuk wordt aangegeven dat er een aantal fouten zijn gemaakt, onder meer over salariskosten. Ook nog over teruggang in werkzaamheden en kwaliteit. We hebben de zienswijze gelezen en we vinden dat op zich een goed stuk. Maar we zijn wel... We vragen ons wel af wat die brief nou werkelijk teweeg kan brengen. Dus we wilden aan de wethouder vragen, is die het er ook niet mee eens dat bijvoorbeeld ook het percentage van de provincie is 60%. Daar liggen ook een hoop fouten dat de provincie daarvoor op zou moeten draaien. En hoe groot is volgens de wethouder de kans van slagen? Als we een brief schrijven zoals die hier ligt.
Ja, dank u wel. Ik wil nog even mededelen dat de heer Visser uit de kring is gegaan om schrijf van belangenverstrengeling tegen te gaan. Meneer Bakker, heeft u nog vragen? Mevrouw Wiedijk? Mevrouw Werkman? Meneer Haagsma?
Ja, voorzitter, de eerste vraag die ik aan de wethouder zou willen stellen is... Hebt u eigenlijk al spijt van deelname? Er is een groot aantal fracties geweest die u het... niet een groot aantal, een minderheid geweest... die u ontraden heeft om in deze samenwerking te gaan. We hebben er zelfs later nog een motie aan besteed om er alsnog uit te stappen. Dus hebt u al spijt? Ik vind het ook een beetje vreemd dat overheden elkaar op deze manier verkeerd informeren... en vervolgens per brief... ter verantwoording roepen. Het is jammer dat je op deze manier met elkaar een begroting in elkaar moet sleutelen. Als ik het goed begrijp, en dat is dan een compliment waard, heeft de gemeente Noordoostpolder juist gehandeld en geen verkeerde informatie gegeven. Dat is een compliment waard. Ik ben alleen nieuwsgierig naar het feit of u met deze brief ook uw poot stijf houdt als de provincie. En dat doen sommige uitspraken van provincievertegenwoordigers vermoeden. Zegt van het is een gezamenlijk probleem. Dus houdt u deze brief staande, meneer Schutte. Tot zover, voorzitter.
Meneer Van der Velden.
Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid heeft hier altijd kritisch bij gestaan. En bij het lezen van dit stuk toch een aantal vragen. En de vraag, ik leg het maar voor. De eerste vraag is, hebben we hier te maken met een cultuurprobleem? Met andere woorden, is dit wel oplosbaar? Of is dit een cultuur van werken die we regelmatig hier terugkrijgen? Dan zou ik zeggen, terugdraaien. Tweede, de vraag is dit een structureel probleem? Te maken met een cultuurprobleem, structureel wil zeggen, wat zal ons nog meer te wachten staan. De derde vraag heeft te maken met het feit, op het moment dat je dit aangaat, en we hebben daar destijds in de motie kritisch over geweest, dan ga je dat op een gegeven moment een goede analyse maken. In hoeverre zijn we eigenlijk zelf als gemeente of als partners debent aan het onvermogen of het gebrek aan vermogen of het mismanagement van provincie en andere gemeenten wat geleid heeft tot deze situatie. En de laatste vraag is, wat is eigenlijk een handtekening waard van de diverse participanten?
Dank u wel, mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal schriftelijke vragen gesteld. Mijn buurman stelt net een van de vragen die nog over zijn gebleven. Wat voor mij belangrijk is te weten, is of we zonder financiële problemen deze organisatie ook nog kunnen verlaten. Ten aanzien van de financiële problemen wil ik toch ook nog wel graag weten wat het college vindt van de professionaliteit van deze organisatie OFGV. Ik ben benieuwd of er al een reactie is geweest van de OFGV, behalve dus de aanvullende brief die er gestuurd is. En de laatste vraag is, hebben we het hier over een falend toezicht door het college?
Dank u wel. Meneer Van der Boom.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij vinden het terecht dat u de zienswijze hebt ingediend en zijn net zoals de andere fractie ook zeer benieuwd naar hoe een project het begon om synergie en besparing op te leveren en dat zo naar uitpakt. Hoe dat ten goede kan worden gekeerd. En wij horen graag de mening van het college erover en de stappen die ondernomen worden. Dank u wel.
De wethouder het woord geven, meneer Schutte.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een heel aantal vragen die ook een stuk overlap hebben, dus ik probeer daar weer een geheel van te maken. Ik wil eerst iets vooraf stellen. We zijn in de tijd in de OFGV gestapt, niet omdat wij dat zo graag wilden, maar omdat wij dat min of meer en eigenlijk duidelijk meer opgelegd kregen. De regering wilde dat wij in ons land overgingen tot grotere eenheden, een level playing field, gelijke rechten voor iedereen, maar vooral ook de veiligheid, en dan worden er toch de grote rampen van de afgelopen decennia worden vaak genoemd, de veiligheid voor alle burgers als het gaat over rampen, ook zoveel mogelijk geborgd. Dat waren het scala aan argumenten, tenminste de hoofdargumenten, waartoe de toenmalige staatssecretaris Atsma besloot om ons dit op te leggen. Wij hebben aanvankelijk, en dat weet u, ons nogal verzet tegen het geheel. Uiteindelijk, onder druk van met name provincie en de staatssecretaris, zijn wij toch ingestapt. En de reden dat wij zijn ingestapt is dat wij zagen dat wij uiteindelijk er wel aan moesten. Dat wij, wilden wij nog enig invloed hebben, dat we er dan op dat moment dat we in zijn gestapt, datum ben ik even kwijt, dat we dan ook mee konden praten en dat we ook onze invloed konden doen gelden. Dat was dus de context waarin wij verkeerden en zijn gestapt. Toen is er ook gezegd in de tijd, ja college, hoe gaat het nu bij andere gemeentes, want die doen dat allemaal niet. Nou laat ik u teleurstellen. Bijna alle gemeentes, enkele nog niet, zijn allemaal in de een of andere vorm van een samenwerking, een regionale uitvoeringsdienst op grote schaal gestapt. De ene is wat verder dan de ander, maar in principe zijn er geen witte vlekken meer, zoals Atsma ons ook voorhield dat het niet kon.
Dus dat is even voor interruptie, voorzitter. Er zijn nog wel degelijk witte vlekken.
Nou, ik heb informatie dat er maar om enkelen, mogelijk keer 3 of 4 gemeentes zijn, maar zijn er maar enkele. Er is wel een verschillende manier van 6 of 7, zegt u. Nou, dat is op 400 gemeentes, dacht ik. Als ik zeg 3 of 4 en u 6 of 7, vind ik geen verschil. Dus daar zijn we opeens. Het zijn nauwelijks witte vlekken.
En nu graag even de beantwoording van de vragen.
Ja, ik werd geïnterpreteerd, dus ik. Een van de vragen was toen al, toen wij toetraden, kunnen we ook uitstappen? Nou, het contract, de overeenkomst, de samenwerkingsovereenkomst, is er helder in. Je kunt uitstappen. Dan heb je 2 problemen. Dat daar een kostenplaatje aan vast zit. En dat je dan voor hetzelfde probleem komt. Dat je namelijk op dat moment een witte vlek gaat vormen. En dat zal een Rijksoverheid never toestaan. Dus dat is even vooraf. Alles kan, maar het heeft zijn keerzijde. Mevrouw Kloosterman heeft het over de fouten en de salariskosten. Daar is op basis van alle kosten die we maken tussen met de 17 partners, is een berekening gemaakt. En uit die berekening is een gemiddelde salariskostensom gekomen. En er is een gemiddelde bijdrage die je per ingebrachte FTE, of dat nu een feitelijke opvulling van de vacature was, of dat dat een virtuele FTE was, maar is een omslag berekend. Wat nu blijkt, dat er daar een aantal fouten in zijn geslopen. Bij de ene gemeente is dat het forsers bij de ander. Wij gaan dat uitzoeken, dus daar is op het ogenblik onderzoek over gaande hoe die fouten konden zijn ontstaan. Wij hebben als college, laat ik dat heel helder zijn, wij hebben steeds gezegd, wij willen zo juist mogelijk onze gegevens inbrengen. Dat is het salarisniveau en arbeidsvoorwaarden, zeg maar. En de taken die we inbrengen, de mensen die daaraan vastgekoppeld zijn. Wij komen ook maar op een heel klein verschil. Er zijn ook een heleboel andere gemeentes die datzelfde gedaan hebben. En er zijn een paar waar het verschil zeer aanzienlijk is. Het college, want ik moet oppassen dat ik niet steeds vanuit de OFGV ga praten. Het college is van mening dat die verschillen A, goed onderzocht moeten worden. En B, dat degene daar waar de verschillen zijn ontstaan, ze daar ook opgelost worden. Hoe? Is nog even een andere vraag. Of dat met de portemonnee gaat of met een andere opvatting van taken. Dus dat hebben wij ook geprobeerd zo helder en zo duidelijk mogelijk in de zienswijze namens u te noteren. Dan is de vraag van enkele van u, houdt zo'n standpunt stand? Hou je dat in de been? Ik durf daar geen 100% op te zeggen, maar één ding is wel zeker. Verreweg de grootste meerderheid van het algemeen bestuur van de OVGV is van mening dat wij binnen de afgesproken financiële randvoorwaarden dienen te blijven. Dat de taken adequaat moeten worden uitgevoerd en dat het kwaliteitsniveau... Ja, ik dacht dat u een discussie tussen elkaar begon. Nee, dan stop ik daar even voor. Daarbij is ook afgesproken dat de kwaliteit die wij beoogd hadden, dat die daarbij hoort en bij blijft. Dat is ook de inzet, grosso modo, uit onze zienswijze. In deze zienswijze wordt met andere woorden, maar door het merendeel van de deelnemers, gedeeld. Dus de kans op slagen van deze brief, laat ik zeggen, u mag mij niet op een percentje pinnen, maar die acht ik voor 97%. De heer Haaksma vraagt of ik al spijt heb. Daar heb ik net iets over gezegd. Ik heb hier geen spijt van. Als je zegt van iets anders doen, dan kun je zeggen van, we hadden nog scherper aan het begin elkaar met elkaar moeten afspreken hoe we de cijfers zouden aanleveren. Maar onder de tijdsdruk die ook met name door de provincie is opgelegd, want die had echt de meeste haast, kunnen er wellicht fouten zijn gemaakt. En ik zeg erbij wellicht, omdat we dat nu aan het uitzoeken zijn hoe dat ontstaan is. Een van de fouten die erin zat, is al boven tafel gekomen en dat had te maken met hoe ga jij de kolommen tegen elkaar afzetten. Nou, het zijn allemaal financiële deskundigen, maar ze hebben allemaal hun eigen systeem. Dan heb ik volgens mij ook uw vraag beantwoord. Ja, overheden informeren elkaar verkeerd. Daar ga ik voorlopig niet van uit. Ik ga er wel van uit dat we elkaar eerlijk informeren, maar dat we misschien wel interpretatieverschillen hebben. Dat is wel een politieke uitspraak, daar ben ik me heel bewust. Cultuurprobleem? Ja, u hebt daar wel een punt, heer Van der Velden. Dan had u de vraag niet hoeven te stellen. Als u dat zelfs zo zeker weet. Nou, wat zie je vaak bij grote organisaties? Dat je heel veel moeite hebt. Bij elke samenwerkingsverbanden, bij alle fusies. Heb je heel veel moeite. Om, laten we zeggen, binnen die grote organisatie. Toch op kleine schaal. Dicht bij de zaak, dicht bij de mens. Binnen redelijke kosten te gaan opereren. Daar zie je ook heel vaak dat daar de synergievoordelen, de schaalvoordelen. Die verdampen nog wel eens. Doordat men op een andere manier gaat werken. Nou, wij zitten als algemeen bestuur, en ik zit zelf ook in het dagelijks bestuur, zitten we daar echt heel kort op om dat te voorkomen. En structureel, die bedoelt dan, krijgen we nog meer voor te kiezen? Dat kan ik u niet, dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Wij gaan er nu wel vanuit dat wij alle problemen boven tafel hebben, van de rest van de begroting en de rest van de inrichting en de rest van, laten we zeggen, alle kosten die we nu gemaakt hebben. Die vallen gewoon ruimschoots binnen de begroting. We houden ook iets ruimte om daar misschien, laten we zeggen, ook tegenvallers mee te kunnen slechten. Zijn wij debet aan deze situatie? Daar heb ik ook iets over gezegd. Ik wil eerst dat onderzoek afwachten. Ik vind dat wij het als gemeente keurig gedaan hebben. Maar ik heb ook gezegd, er zijn er vele gemeentes die dat gedaan hebben. Nou, waar de handtekening, daar zeg ik dan even niets over. Uitstap
heb ik gezegd. Nou, ik heb wel gevraagd. Je kunt wel zeggen, ik zeg er niks over, maar...
Nou, heb ik er iets over gezegd eigenlijk?
Zegt u?
Ik heb daar al iets over gezegd.
Ik heb
gevraagd... Dat iedereen naar eer en geweten heeft ingebracht. En als het dan anders is, dan moet dat onderzoek dat uitwijzen.
Dat wijst dan uit wat de handtekening waard is geweest.
Nee, dat hoeft niet. Ja, kijk, als iemand zegt en daar een handtekening voor neerzet, dat een FTA dat die bij zijn of haar organisatie 60.000 euro heeft gekost, en daar bij wijze van spreken voor getekend heeft, of in ieder geval dat heeft ingeleverd, en die 60.000 euro blijkt 70 te zijn, dan is er gewoon gelogen. Maar ik ga er voorlopig nog niet van uit. We gaan dat eerst eens ordentelijk onderzoeken. Als we het onderzocht hebben, weten we ook waar de fouten zitten. En kunnen we dan ook naar eerder geweten handelen. Want nu zomaar te zeggen van, we gooien het op één hoop, of we gooien het juist bij degene neer die nu aan de lat staat, dat gaat nu even te snel. Afspraak is, misschien dat dat nog een tussenopmerking is die ik eerder had moeten maken. Afspraak is wel dat er niet meer mensen worden aangenomen als dat er salarisgeld is. Dus er zit ook een rem op om nog extra vacatures in te vullen. De professionaliteit, daar ga ik voorlopig nog voor dat die er is. Is er al een reactie van het OFGV? Nee. De OFGV die wacht dus alle reacties af. Alle gemeenten zitten in hetzelfde schuitje. Dat we toch in een tijdspanne zitten om die begroting van het OFGV, om die binnen gestelde termijnen bij de minister van Binnenlandse Zaken aan te leveren. De reacties die wij nu hebben gegeven, dat doen andere gemeentes ook. En de raden, of de staten, die gaan op een zeker moment, dat bent u nu aan zet, die gaan dan nog die zinswijze beoordelen. De OVGV wacht even totdat ze alles binnen hebben. Ze zijn nu bezig om de reacties te formuleren. Falend toezicht van het college? Nou, absoluut niet. Wij zitten daar... mevrouw Smit, zitten daar als een bok op een havenkist op. Wij hebben ook in Noord-Flevoland één vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur, dat is mijn persoon. En u mag rustig weten dat de collega-wethouders en ondergetekend en de gedeputeerden daar heel kort op zitten. De heer Van der Boon die heeft een aantal vragen gesteld over synergie. Daar kan ik nu nog niet echt op antwoorden. Dat is wel beoogd dat de zaak zo gaat draaien dat we daar synergie van hebben. Ga ik ook nog steeds vanuit dat het gaat lukken. Maar we moeten daar eigenlijk nog een jaar voor gefunctioneerd hebben. Slotopmerking, voorzitter. Wij hebben een puur theoretische begroting kunnen maken. Daar lag alleen maar onder een aantal gegevens van de latende organisaties. Die ook nog op verschillende manieren, maar wel ga ik vanuit op de juiste manier zijn aangeleverd. Daar moest een begroting uit gedistilleerd worden. Nu blijkt dat daar een paar zaken niet goed lopen. Ik ga ervan uit dat dat, ik zeg wel dat het jammer is, maar ik zeg ook dat is niet onoverkomelijk. Daar zijn wij er voorbij, daar is deze zinswijze ook voor bedoeld, dat wij nu de OVGV aanzetten, verplichten, dat zij dus binnen de doelstellingen die ik net al een keer geformuleerd heb, ook blijven. Voorzitter, volgens mij heb ik de meeste antwoorden nu wel gegeven.
Meneer Haagsma.
Voorzitter, even voor mijn begrip, u zit in het dagelijks bestuur van deze groep. U hebt dus zelf ook deze theoretische begroting in elkaar gedraaid. Nu bent u degene die namens gemeente Noord-Oostpolder een redelijk pittig verweerschrift hebt geschreven. En dat zometeen aan de overkant van de tafel ook moet verdedigen. Het lijkt een soort van cirkelredenering. Hoe kunt u hier op de juiste manier mee omgaan?
Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat u die vraag stelt. Want diezelfde vraag hebben wij ook gesteld. Hoe gaan wij er nu mee om dat uit die 17 deelnemers... dat daar vijf mensen zijn gekozen om toe te treden tot het dagelijks bestuur. We hebben die vraag die u nu stelt, hebben wij gesteld. Wij gaan ervan uit dat wij als dagelijks bestuur, als soort werkbestuur zijn, die dus stukken voorbereidt, zeggen van nou, wat zijn de haken en ogen, hoe ver is het rijp om het bestuurscircuit te gaan. Dan geven wij ze vrij. Maar we hebben wel met z'n allen afgesproken dat degene die in het bestuur zit, in het algemeen bestuur, zonder last of ruggespraak vanuit het DB kunnen praten. Als we dat anders zouden willen doen, dan betekent dat in ons geval dat het ene lid uit het college in het DB de zaken moet doen. En dan een ander college lid ook nog eens een keer weer in het AB. Daar heeft de vijf die nu in het DB zitten, maar ook het hele AB, niet voor gekozen. Dus ik ben gewoon vrij om deze zaak te verdedigen.
Meneer Van der Velden, nog een aanvullende vraag?
Ja, dan even aanvullende vraag. Dan ben ik even verkeerd erbij gezet. Ik neem aan, maar dat had ik misschien technisch kunnen vragen. Maar nu, ik neem aan dat er een directie is met een directiestatuut. Dus op zee, dus dan begrijp ik dat uw verantwoordelijkheid in termen van toezicht begrensd is. Maar als we ervan uitgaan dat er een directie zit, dan is de vraag terug waar ik net over had. Hebben we hier te maken met een cultuurprobleem? Ik zeg ja. Dan is de redenering van mij als het een cultuurprobleem is, dan zal het wel een structureel probleem is. Dan zeg ik, leg ik de vraag terug als bestuurder. Hoe kijkt u tegen de directievoering aan vanaf het begin van dit orgaan? Want daar zit hem volgens mij de pijn.
Meneer Schutte.
Ik ben even te gretig geweest als ik zeg van een cultuurprobleem. Ja, ik heb ermee willen zeggen dat je bij dit soort operatie, bij dit soort grootschalige instellen van samenwerkingsorgaan, dat je dan altijd een probleem hebt. En dat is namelijk, hoe blijf je zo dicht mogelijk bij de basis? Nou, daar heb ik aangegeven. Daar wordt ook op gestuurd. Als het nu gaat over de kwaliteit van de directeur.
Gaat het ver hoor, dat is echt de kwaliteit. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat een directie dat genuanceerder ligt. Maar laten we het hebben over de omissies die ze laten liggen.
Ja, ik ga herhalen, voorzitter. Ik heb net aangegeven hoe moeilijk het is om vanuit een soort virtuele situatie, dus een situatie die hebt niks, van het was zo, er was nog geen mens aangenomen, toen waren wij al met de begroting bezig. En dat was dan de begroting van 2013. Daar waren we toen al mee bezig. Je hebt niets, je bent helemaal afhankelijk van wat derden aanleveren. Die dat dan ook nog in verschillende formaten doet, verschillende interpretaties aan geeft. Nou, daar is zo goed en zo kwaad als het kon mee gewerkt. En dan zeg ik mijn petje af, en volgens mij schrijven wij dat ook, dat schrijven we ook in onze brief, dat wij ook een petje afnemen voor de OFGV, hoe zij in zo'n korte tijd een zeer gecompliceerde samenvoegoperatie hebben gehad en een gecompliceerde organisatie in de been helpen. Dat daar dan wat misgaat, heb je met dat eerste niet goed gepraat. Maar ik wil wel aangeven dat het zo gecompliceerd is dat je dan wel eens een fout tegen kunt komen. Nou, daar heb ik van gezegd, dat rekenen wij op het ogenblik niemand aan. En wij verwijzen wel enigszins, maar de OFGV wijst ook naar een paar mensen die wat het gros van de verschillen teweeg brengen. Maar wij willen dat eerst nu goed onderzocht hebben waar dat in zit. En als je dat niet onderzoekt, dan kun je wel gaan wijzen, het schiet niet op. Maar één ding bereik je dan ook niet. Ik wil een oplossing hieruit. En als blijkt dat we gewoon te hoog in de boom zitten met ons personeelsbestand, dan is het opgelost. Want dat betekent dat we gewoon met het aantal mensen wat we nu hebben aangenomen, gewoon het werk kunnen doen en dan is het kou uit de lucht. Als blijkt dat we wel die extra mensen nodig hebben, ja, dan wordt het des te spannender. Waar gaan die lasten liggen? Nou, en dan zeggen wij in onze zienswijze, dat is ook de strekking, de basis van de zienswijze, dat degene die het veroorzaakt heeft, en dat is dan na dat onderzoek aan het licht gekomen, die moet daar dan ook de consequenties van treffen. En dat kan betekenen, dat je zegt, ik doe een aantal...
Wilt u nu even afronden?
Graag. Dat we een aantal controles minder intensief doen, of dat we misschien toch iets langer wachttijden bij die betreffende deelnemer hebben. Kortom, er wordt gezocht naar die oplossing, maar ik kan dat nu nog niet helemaal exact zeggen.
Ja,
de laatste vraag dan.
Nee, we gaan niet nog een vraag stellen, want de wethouder gaat nu de antwoorden herhalen. Dus u mag straks in uw bijdrage gewoon nog even aangeven waar uw pijnpunt zit. We gaan naar mevrouw Kloosterman, de tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. We hebben gelezen in het stuk, in de brief, dat er nogal wat fouten zijn gemaakt. Vooral door enkele andere gemeentes en bovenal door de provincie. En de vraag is, willen wij hier als partij, die de gegevens blijkbaar wel in staat waren goed aan te leveren, willen wij daar voor opdraaien? Verder zien we nog ook dat, het RID een aantal fouten heeft gemaakt. Immers, zij passen geen tussenschalen toe, daar waar de gemeentes het wel hadden gedaan. Dus we zouden de wethouder graag mee willen geven dat het RUD ook deze tussenschalen kan toepassen. In plaats van op te draaien nog weer voor deze meerkosten. Dit orgaan is in het leven geroepen om efficiënter, slimmer te gaan werken. Maar tot nu toe lijkt dat er niet van te komen. Sterker nog, er staat in het stuk dat we moeten inleveren op kwaliteit en FTE. Mijn partij vindt dat een hele kwalijke zaak. Mijn fractie wil dan ook eigenlijk voorstellen om in de komende raadsvergadering met een motie te komen, waarbij wij het college willen vragen om behalve deze zienswijze nu ook eens iets te doen wat misschien meer effect heeft, namelijk een brief te sturen naar Den Haag, waarbij in de bijlage de motie zit met de vraag: kunnen we uittreden? Met het antwoord daarbij dat het financieel heel erg lastig is. En met het verzoek of men in Den Haag eens wil kijken naar mogelijkheden voor gemeentes om te kunnen uittreden. Dan wel helemaal uittreden, dus de dienst weer zelf uit te voeren. Of een vorm van bepaalde inkoop uit te kunnen voeren. Of bij een andere RUD of bij een commerciële partij. Daarnaast willen we u vragen of u eens kunt kijken bij andere gemeentes of u samen kunt optrekken. Want daar waar u een van de 17 bent, is het misschien lastiger om iets te bereiken dan daar waar je bijvoorbeeld met meerdere gemeentes bent, binnen of buiten de provincie Flevoland. Dit was onze zienswijze. Het is voor ons dus beslist nog geen hamerstuk. En hierbij kondigen we waarschijnlijk onze motie aan.
Mag ik een vraag stellen hierover?
Dat mag.
Bent u van mening dat de zienswijze zoals die door het college aan ons wordt voorgelegd, dat die adequaat is? En daar heeft u geen verdere wijzigingsvoorstellen voor? Dan gaat het alleen om een motie aanvullend begrijpen. Oké. Ja, voorzitter, ons standpunt is dat het college een juiste vorm heeft gekozen om inhoud te geven aan de kritiek die vanuit deze gemeente en wat mij betreft ook dus door de raad wordt gedeeld. Ten aanzien van de manier waarop de situatie tot stand is gekomen, daar zijn we niet gelukkig mee. We zullen denk ik wel, wij zijn van mening dat op zich gemeenschappelijke regelingen ook in dit verband niet een verkeerde oplossing hoeven zijn voor een schaalprobleem. Want als we als gemeente zelf de verantwoordelijkheid hebben, dan hebben we ook een probleem. Dus ik denk dat we niet zonder meer altijd moeten zeggen schaalvergroting is verkeerd. Hoewel het niet altijd een juiste oplossing is. En wat ons betreft is deze schaal een iets te grote schaal en dan krijg je dit soort problemen. Maar goed, dan zijn we niet als enige in die we daar altijd de discussie over welke schaal is nou de juiste. Dat zal denk ik wel een eeuwigdurende discussie blijven. En daar moeten we niet in blijven hangen. Maar gezien deze situatie zijn we het eens met het voorstel zoals het college ervoor legt. En kunnen we dat ondersteunen.
Mevrouw Wiedijk.
Ja, Vrije Polsmensen adviseert positief over dit raadsvoorstel.
Wel, mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij wachten eigenlijk vol interesse de motie van de VVD af voor uitlopend daarop. De zienswijze zoals die nu is opgesteld, ja, daar kunnen wij wel mee leven. Wij hopen dat het ook daadwerkelijk tot een oplossing leidt en dat de Noord-Oostpolder niet hoeft op te draaien voor de kosten die wij niet gemaakt hebben. Ja, we wachten raad af met de motie.
Maar over het stuk reageer positief, want het is een aanvullende motie, hè? Prima, dank u wel. Meneer Haasma.
Ja, voorzitter. Als je zo'n discussie over een brief van het college aangaat, blijkt toch dat je ook de discussie over gaan we nou wel of niet in dit samenwerkingsverband, in deze gemeenschappelijke regeling, op nog weer een beetje overdoet. Als je nu de koppen zou tellen en D66 heeft gezegd dat ze er nu niet zo gelukkig meer mee zijn en GroenLinks zegt ook dat het een beetje te groot was, dan had de uiteindelijke definitieve stemming er inderdaad anders uitgezien. Dus we hebben al heel snel een aantal spijt op tanden. De Politieke Unie heeft samen met de VVD een motie ingediend om er zelfs nog uit te treden. En ook in beginsel gezegd om niet mee te doen. Waarom niet? Omdat schaalvergroting niet meteen verbetering met zich meebrengt. Nou, daar kunnen we op dit moment inhoudelijk nog geen oordelen over vellen. Want je kunt na 2 maanden werken van de omgevingsdienst nog niet zeggen of het beter of slechter gaat. Maar het is in ieder geval financieel wel een enorm blok aan ons been. Misschien, en de wethouder die zei dat ook, is het ook voor de deelnemende gemeenten en de provincie al het proces wel wat te snel gegaan. En zou je moeten zeggen van nou lever die stukken nog eens even weer opnieuw aan. Wij kunnen instemmen met de brief zoals het college die stelt. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig nogmaals naar de manier waarop de vertegenwoordiger van de gemeente Noord-Oostpolder in het dagelijks bestuur omgaat met deze zienswijze van de gemeente Noord-Oostpolder. Een van de punten die op dit moment eigenlijk niet aan de orde mag komen, maar die ik toch even wil noemen, is dat ons veel informatie bereikt dat in de handhaving de omgevingsdienst ook in de diverse gemeenten op verschillende manieren te werk gaat. Dus dat elke gemeente toch nog een klein beetje zijn eigen handhavingstokpaardjes bereikt. Ik hoop dat we daar later met de heer Schutte als vertegenwoordiger nog eens een gesprekje over kunnen voeren. En wij wachten ook belangstellend de motie van de VVD af.
Mag ik dan de heer Haasma een paar vragen stellen?
Mag
ik. Ten eerste is even de vraag van op wat voor gronden geeft u nu aan dat de gemeente Noordoostpolder veel geld moet betalen? Want de bedoeling is juist om de zaken die financieel verkeerd zijn te repareren. Dus dan hoeven we niet meer geld te betalen. En ten tweede is het nu uw bedoeling om de lokale situatie zoals wij dat graag zien ten aanzien van handhaving, dat we daar een eigen beleid in kunnen voeren en dat de OGV dat loyaal gaat uitvoeren? Of bent u juist van mening dat alle gemeentes over één kam geschoren moeten worden? Want dat is mij niet helder.
Ik wil op die laatste vraag toch even zeggen, van, dat zegt de heer Haasma zelf ook al, van dat moeten we nu niet doen. Dat is inhoudelijk. Daarover kunt u nog een keer in gesprek gaan met de wethouder, maar niet op dit moment. De eerste vraag wil graag een antwoord, meneer Haasma.
Wij hebben als fractie van de Politieke Unie bij schaalvergrotingen zeggen we altijd van het wordt er absoluut niet goedkoper op. Nou, sneller gelijk kun je niet krijgen. De heer Schutte die moet wel geweldig...
Waar ligt dan de meerkosten van in dit verband voor de gemeente Noordoostpolder?
Ik was bij een komma, dus ik maak de zin even af. De heer Schutte moet wel met deze zienswijze geweldig zijn best doen om het voor elkaar te krijgen dat die 7 ton niet verdeeld wordt over de partners in deze omgevingsdienst, maar dat ze werkelijk gedragen worden door degene die de stukken verkeerd aangedragen hebben. En alleen al het stukje meerwerk wat je nu in deze zienswijze hebt gestoken, denk ik dat mede prijsopdrijvend is.
Dank u wel, meneer Van der Velden.
Ja, dank u wel. wij delen in zekere zin de zienswijze van het college. Neem toch mee naar de fractie. Wellicht de overdenking van amendement, daar waar het gaat om de verhouding primaire proces, dus de uitvoering zelf en de verhouding tot de overheid. Ik wil erbij kanttekenen dat ik niet deel de standpunt in dit geval om toch maar terug te treden, uit te treden en weer zelfstandig te doen. Dus ik kan me in die zin niet vinden in de motie die de VVD voorstelt. En wel hierom, omdat dat ook enorm samenhangt met de decentralisatie van de jeugdzorg op dit moment. Ik denk, doordat dat traject ingezet is, is het een utopie te denken dat wij hier nog uit kunnen treden. Want dat hangt zo nauw met elkaar samen op dit moment.
Mag ik weer Van der Velden een vraag stellen?
Wat mag u, meneer Haasma?
Het gaat nu heel snel. De decentralisatie van de jeugdzorg heeft te maken met deze omgevingsdienst, zegt u. Kunt u mij dat in een aantal zinnen uitleggen?
Nou ja,
want de decentralisatie van de jeugdzorg is in mijn beleving juist terugleggen naar het veld. Zorgen dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt. Dit is een opschaling geweest naar een samenwerkingsverband, dus het lijkt mij een beetje tegenstrijdig, maar ik laat me graag bijpraten.
Nou, heel simpel. Als ik kijk naar hier, praten we over de veiligheidsregio. Politie, brandweer, et cetera. En alles wat ermee te maken heeft. Kijken we naar de decentralisatie van de jeugdzorg. We hebben gezegd, we gaan samenwerken met een aantal gemeentes in onze regio. En dan is het met name dat onderdeel van de jeugdzorg wat te maken heeft met onder andere de residentiële jeugdzorg, hangt heel nauw samen met deze veiligheidsregio en hoe wij vervolgens in deze gemeente gaan samenwerken en opereren. Dus dat is het verband. Maar goed, daarvoor zitten. Beter is het daarvoor in de raad het debat te doen.
Voorzitter,
ja, mevrouw Kloosterman nog één keer.
Hier toch een vraag over mag stellen. Volgens mij heeft dit werkelijk niets te maken met die ene FTE die we hier hadden zitten en voor milieu een aantal toezichthoudende taken uitvoerde. Volgens mij bent u op wat dit onderwerp betreft het spoor wijster.
Nee,
meneer Van der
Velden,
nog even een heel kort antwoord.
Nee, omdat er gewoon samengewerkt moet worden. Zo simpel is het.
Mevrouw Smit.
Dank u wel. Ik kan kort zijn. Ik neem het mee terug naar de fractie. En dan laten wij weten wat wij van deze zienswijze vinden verder.
Meneer Van der Boom.
Ja, dank u, voorzitter. We zijn akkoord met het voorstel. En we wachten het onderzoek af. En we hopen dat alles te goede keert.
Dank u wel. Dan ga ik met u naar agenda punt 6. Wacht ik even tot meneer Visser weer plaatsgenomen heeft in de kring. We gaan het eerst beginnen met het jaarverslag. En dan gaan we het hebben over de aan- aanbiedingsbrief van pagina 5 tot en met 11. Zijn daar nog vragen over van politieke aard aan het college? Meneer Van Erp.
Dank je, voorzitter. Ik wil het college complimenten aanbieden voor de jaarstukken. Bladzijde 8, bladzijde 9. Daaruit blijkt met de jaarstukken een negatief resultaat. We teren flink in op de reserves. De balansratio's die zijn nog voldoende, maar er is een afname, sterke afname van liquide middelen. En daar gaat eigenlijk de vraag over. Op bladzijde 9 kenschetst u wat er gaat gebeuren. Omdat de liquide middelen afnemen, betekent dat we op korte termijn langlopende schulden moeten aangaan. Langlopende geldmiddelen. En nu is onze vraag, wat betekent dat voor de liquiditeit? En wat betekent dat voor de rentabiliteit? Met name de exploitatie. En een vraag die daar in het verlengde van ligt. Wat zijn mogelijkheden om geplande investeringen op te schuiven om zodoende minder geld te hoeven lenen? Het blijkt dus dat er hier nogal wat kortlopend leningen in zitten die alleen maar toenemen. En nu is de vraag, hoe ga je de liquiditeit of de liquiditeitspositie verbeteren?
Kijk nog even de kring rond. Zijn er hierover nog meer vragen? Nee? Dan wil ik het woord geven aan de heer Vermeulen.
Even over dit onderdeel. Wij teren inderdaad in op de reserves. U ziet dat ook. U ziet het dekkingsverhaal. En dan zegt u van langlopende leningen. Wat voor gevolg heeft dat voor de liquiditeit? Nou, u snapt wel dat als je dus middelen tekort komt, dan wordt de liquiditeit verbeterd als je dus geld, langlopend geld aantrekt. Mogen duidelijk zijn. Wat ook duidelijk is dat wij in de exploitatie op dit moment, voor zover er investeringen betrekking hebben, al rentelasten mee hebben genomen. Rentelasten namelijk van het eigen vermogen wat wij gebruikt hebben. Daar wordt een rente voor toegerekend. Dus dat zal aan de kostenkant zal dat geen invloed hebben. Het is alleen wel zo, wij moeten natuurlijk wel rente betalen. Dus aan de lastenkant zal het, als je naar de rentelasten kijkt, zal dat een verhoging geven van de rentelasten. En dat zal weer gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Dus dat leidt indirect tot een bezuinigingsoperatie. Wat u goed in de gaten moet houden, dat wij natuurlijk in ons beleid ervan uit waren gegaan, staat ook ergens in het stuk, dat wij van stadshart ongeveer 11 miljoen binnen zouden krijgen. Dat is de reden waarom wij nu dus in een wat moeilijke liquiditeitssituatie zitten. Voor de solvabiliteit en voor de exploitatie heeft dat nu nog niet zulke grote gevolgen, maar dat moet niet al te lang duren. En dan is het inderdaad zo, van kan je investeringen dan uitstellen? Zoals u heeft gezien, heel veel van het eigen vermogen is allemaal geoormerkt, hè, bestemmingsreserves. Nou, het is dan te overwegen om misschien dat nog eens een keer kritisch tegen het licht te houden en daar bepaalde zaken voor zover kunnen worden uitgesteld, gewoon uit te stellen. Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op. En dan zou je toch op een andere manier moeten dekken.
Prima, maar dat is eigenlijk natuurlijk alweer vooruitkijkend en niet achteraf. Dus ik ga met u verder naar programma 1, fysieke leefomgeving, pagina's 28 tot en met 32. Zijn daar nog politieke vragen over aan het college? Ik zie alleen meneer Visser en meneer Van der Velde. Meneer Visser.
Een vraag over de inzet van het preventieteam. Het gaat over het vergroten van het veiligheidsgevoel. En daarvoor is in het collegeprogramma aangegeven dat er daarvoor BOA's zouden worden ingezet. Maar er is toen ook vrij stevig ingestoken in het collegeprogramma van repressie is niet het enige, preventie is juist heel erg belangrijk. Nu is de repressie wel doorgegaan. De processen verbaal zijn wel opgemaakt. Maar het preventieve deel is niet gelukt. En er staat wel een verklaring bij, maar ik vraag me dan toch af, had daar niet nog meer nadruk op gelegd moeten worden? Is daar iets over te zeggen?
Meneer Van der Velde? Geen vragen?
Nee, ik was in de war met de volgende pijl.
Nou, oké. Meneer Vermeulen?
Ja, als wethouder handhaving heb ik natuurlijk voor een deel met de BOA's en de preventie, maar ook repressie hier te maken. Zoals u weet hebben wij de bestuurlijke strafbeschikkingen. Dat is erg repressief. In de preventie weten we dat daar nog wel een slag te slaan is. Hè? Want dan gaat het gewoon om voorlichting en het leefgedrag wat verbeteren. Dat heeft alle aandacht. Volgens mij staat dat ook ergens als aandachtspunt genoemd. Ik heb dat even niet zo even voor de geest. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld, we hebben net de APV hebben we vastgesteld, waarbij bijvoorbeeld het hondenoverlast is aangepakt. Daar moet nog wat flankerend beleid in. En daar zit onder andere dit soort dingen in. Hè? Wat bewust worden bij de burgers waar ze mee bezig zijn. Dat is min of meer het preventiegebeuren. Dus ja, veel meer kan ik er op dit moment niet van zeggen.
Ik ja, denk het is dat meneer
stukje,
Visser.
Het is meer
dat
een stukje uitleg, maar het is niet echt de keus. Waarom is er niet voor gekozen om daar toch meer nadruk op te leggen?
Ja, kijk, ik vlieg het nu uit vanuit APV. Er zitten natuurlijk ook elementen van openbare orde en veiligheid. Misschien kan burgemeester daar iets meer over zeggen.
Ja, als je kijkt naar de verklaring, dan heeft het ook te maken met ziekte, onder andere bij het personeel. Het mag duidelijk zijn dat als het gaat om de kwesties waar BOA's mee te maken hebben, dat wij natuurlijk veel meer aandacht willen vestigen op de preventie dan op de repressie. Dus als we dit jaar als we niet de doelstellingen gehaald hebben, wat mede te wijten is aan het feit dat er ziekte geweest is, dan gaan we daar zeker in het komende jaar extra aandacht aan besteden.
Dank u wel. Dan gaan we naar programma 3, Economische Ontwikkeling, pijler 7a tot en met C, pagina 78 tot en met 81. Kijk even de kring rond. Ik zie meneer Haagsma, ik zie meneer Keur. Meneer Haagsma.
Voorzitter, bij dit programma zien wij als raad in het bandje keurig netjes vele blauwe krullen. Als teken dat het college datgene wat ze wilde bereiken ook bereikt heeft. Als je dan één pagina verder gaat, bladzijde 80, en je kijkt naar hoe meten we dit naar die getallen, dan zijn die getallen minder rooskleurig dan de blauwe krulletjes zouden doen vermoeden. Je zou heel kortzichtig kunnen zeggen, het college wilde dus iets minder werkgelegenheid, iets meer werkloosheid. Maar dat zou negatief uitgelegd zijn. Is het college op dit moment bezig om bij de begroting 2014 te kijken of ze wat extra zeilen bij kan zetten in deze richting om deze negatieve cijfers toch wat om te buigen? Dat was de vraag.
Meneer Keur, uw vraag.
Voorzitter, er wordt melding gemaakt dat we 4 nieuwe bedrijven hebben binnengehaald in 2012. Hoeveel mensen zijn daarmee aan het werk gekomen?
Ik weet niet zeker of de wethouder dit weet, want ik vind het ook een beetje een technische vraag over het aantal. Had u ook even schriftelijk kunnen stellen. Meneer Van der Velde, u heeft ook nog een vraag.
Betreft pagina 79. En daar wordt in de toelichting gegeven, als het gaat om het composieten CompoWorld. En ik wil graag weten de opvatting van het college als het gaat om het perspectief wat uiteindelijk veroorzaakt wordt voor CompoWorld door de samenwerking ROC, Friese Poort en Windesheim. Hoe kijken we daar tegenaan op dit moment, anno 2013?
Dank u wel. Ik ga naar meneer Vermeulen. Nee? Wilt u? Meneer Schutte?
Goed dat ik eerst even de aftrap doe. Dat merk je met Politieke Unie. De VVD dacht ik. Dat de cijfers negatief zijn. Ja, als je kijkt dat de werkgelegenheid. Wie mijn hartstikke, dat de cijfers negatief zijn. De cijfers zijn bikkelhard en dat is ook zo. De arbeidsparticipatie is dan wel een plusje. Startende ondernemers levert ook extra op. Wij leven wel in een tijd dat de economie bijzonder moeilijk draait. We zetten ook in dit huis alles op alles om onze bedrijven en ons bedrijfsleven te helpen, te ondersteunen. Maar je hebt daar wel mee te maken. We relateren het ook heel vaak aan, niet alleen aan het voorgaande jaar, maar ook aan wat doen andere gemeentes. En de score, dan blijven wij nog steeds, laten we zeggen, in de positieve kant scoren ten opzichte van andere gemeentes. Dus ik ben over die cijfers, ik vind het wel jammer dat ze onder druk van de recessie dalen. Maar dat is veel erger kunt. Je kunt ook zeggen, we hebben vorig jaar wel 3,6 hectare grond verkocht. Daarmee zijn wij na Almere, en dat is ook al jaren zo, dat wij de meeste grond verkopen. Dan kun je zeggen van je verkoopt 1,4 hectare minder. Wij verkopen in Flevoland de meeste grond op.
Ja, dan mag u, meneer Haarsma.
Ik begrijp dat de heer Schutte met verve deze cijfers verdedigt, maar dat ben ik gewoon met hem eens. Dus dat hoeft hij niet nog een keer weer te doen, dat het onder een moeilijke tij is. Ik heb alleen gevraagd van, gaan we nu ook proberen voor 2014, bijvoorbeeld via extra budget, er weer een plusje bij te krijgen?
Ja, voorzitter, de heer Haarsma die neemt een bepaalde stelling in over cijfers. En dan vind ik dat ik dit college waardig ben om dat dan ook vanuit ons licht te laten beschijnen. En ik blijf het ook zo doen. Als u zegt van een tandje bij, want dat bedoelt u eigenlijk, daar was ik nu net aan toegekomen. Wij zetten er wel een tandje bij als het gaat over menskracht. Dus nog harder werken, nog meer de bedrijven bezoeken, nog klantvriendelijker. Maar wij hebben voor 2014 geen extra geld. Ik kan het niet maken op het ogenblik om te zeggen, we gaan op allerlei sociale zaken, op allerlei subsidies gaan we korten. En we gaan er nog maar weer voor de economische zaken bijramen. Wij moeten ook daar de broekriem aanhalen. Dan gaat het, ja, die nieuwe bedrijven, FTA's, weet ik zo niet. Dat fluctueert natuurlijk ook, omdat het een bandbreedte heeft. Dus dat is een technische vraag. Compo World en het perspectief. En met name het onderwijs. Wij sturen heel zwaar op, als het gaat over composiet, op hoogwaardig onderwijs. Dus zeg maar, de mensen die moeten ontwikkelen, innoveren, die nieuwe dingen kunnen maken en bedenken. Maar wij mikken ook, en dan hebben we ons eigen onderwijscentra, Friese Poort onder andere. Dat we zeggen van, wat bedrijven die in composiet willen nodig hebben, zijn mensen, handen, die ook het kunnen maken. Dus als het uitgedacht is, ook kunnen maken. Wij zetten op die beide sporen. Windesheim, soms ook nog met andere technische hogescholen. Waar wij zorgen dat we het onderwijs daarin meenemen. En op lokaal niveau gaan we vooral kijken naar de mensen die de handen aan de ploeg slaan. Als het gaat over composiet.
Heeft de toelichting erbij. Hoe kan dat dan?
Ja, meneer Van der Velde. We kijken hiermee terug. En u kijkt er vooruit. En dat
nee, ik kijk niet vooruit. Ja, ik constateer alleen dat wij hierop investeren voor ons ROC. En het Deltion College weet het wel te realiseren als het gaat om composite onderscholing.
Houdt u de kennis met dat wij hier met onze ROC's niet scoren als het gaat over onderwijs?
Een score op onderwijs gaat nu op de feit, de investering die wij plegen in composieten, is dat het op dit moment water geweest als het gaat om, om onderwijsscholing?
Die vraag is zo niet te beantwoorden. Eén ding is wel zeker, de investering in composiet. En als wij ook echt een composietcentrum willen worden in onze gemeente, en dat is een doelstelling die we gesteld hebben, dan heb je daar mensen nodig die het ermee om kunnen gaan. Heb je ook onderwijsinstellingen nodig die dat onderwijs geven, en dan vooral ook in deze gemeente. En dat doen we op het ogenblik wel. Het is allemaal nog mondjesmaat. Dat wij geven toe, maar we zijn ook maar net begonnen. Maar ik garandeer u dat wij met composietonderwijs straks wel een streepje voor hebben. En dan is het investering waard.
Dank u wel. Dan gaan we naar programma 4, dienstverlening en besturen. We gaan naar pijler 8 en pijler 9, pagina 90 tot en met 95. Zijn daarover nog vragen aan het college? Ik zie mevrouw Werkman en de heer Haarsma. Mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb vanmiddag ook al geprobeerd te vragen in de auditcommissie en ik kreeg geen antwoord, dus ik probeer het hier maar. Waarom heeft u ervoor gekozen om geen specifieke toelichting te geven op het vertrek van de gemeentesecretaris en de inhuur van een nieuwe gemeentesecretaris? Dat was een ad interim secretaris en volgens mij zijn die kosten vrij fors en ons inziens toch wel een vermelding waard.
Meneer Haarsma.
Voorzitter, onze vraag gaat over de telefonische bereikbaarheid van dit huis. Burgers spreken mij daar wel eens over aan. Ik heb daar zelf ook wel eens mee te maken dat je voor een specifiek onderdeel met het gemeentehuis belt en dat er dan vermeld wordt dat die ambtenaar niet aanwezig is. Dan vraag je naar de vervanger. Die is er niet. Welke afspraken heeft het college eigenlijk over telefonische bereikbaarheid en backup op het moment dat een ambtenaar voor een bepaald dossier op vakantie is of ziek is. Hoe loopt dat?
Meneer Van der Velde, zag ik ook nog zwaaien? Nee, toch niet? Dan ga ik naar de burgemeester.
Ja, allereerst de vraag van mevrouw Werkman. Waarom heeft u voor gekozen om niet het vertrek van de gemeentesecretaris en de interim secretaris te benoemen? Dat vindt u wel verantwoord in de financiële verslagen natuurlijk, want daar vindt u alle getallen die erbij zijn. U vindt het hier niet in de omschrijving. Het is altijd een keuze natuurlijk. Als u zegt van, is dat een punt van afweging geweest? Nou, in ieder geval niet bij mij. Ik heb het ook niet. Het is mij ook niet opgevallen. Dus ik kan u ook geen antwoord geven op overwegingen die daartoe geleid hebben. Het staat er gewoon niet in. Financieel is het wel verantwoord. Meneer Haagsma die heeft een vraag over de telefonische bereikbaarheid. We zijn bezig om die vier kanalen, volgens welke mensen hier bij ons komen, e-mail, aan het loket, per post of per mail, om die zoveel mogelijk goed geregeld te krijgen. Met de telefonie zijn we bezig. We hebben een klantcontactcentrum, we hebben zeg maar een pool van mensen die de telefoon opnemen. We zijn bezig om zoveel mogelijk vragen al via dat klantcontactcentrum af te vangen. Dat wil zeggen dat de mensen die daar zitten deskundig gemaakt moeten worden om 80% van alle vragen die gesteld kunnen worden ook te beantwoorden. Dan hou je nog steeds dat er ook doorgeschakeld moet worden voor vragen die niet rechtstreeks beantwoord kunnen worden. Dan kan het zijn dat je bij een ambtenaar terechtkomt die niet aanwezig is, die ziek is en u vraagt van ja, en hoe gaat het dan vervolgens? Dan is het zo dat er natuurlijk weer een lijn teruggelegd moet worden, dat de vraag op dat moment niet beantwoord kan worden. En dat er zo spoedig mogelijk wel een inhoudelijk antwoord gegeven zal worden op de vraag die op dat moment niet beantwoord kan worden. Dat is een kwestie die op dit moment zeg maar in operaties, daar zijn we mee bezig. Mij bereiken op dit moment wel vragen over hoe dat het ergens in de back-office blijft hangen. En we zijn bezig om de problemen die zich daarmee voordoen, om die zoveel mogelijk op te lossen. Dus wat u zegt is een zorg ook van ons allemaal. Er wordt aan gewerkt en we zullen ook in de nabije toekomst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van de problemen die zich nu voordoen, daar ook mee opgelost worden.
Heeft het college daar, meet het college dit onderdeel ook, zodat je weet of dat procentueel verbetert?
Ja, we meten dat op een maandelijkse basis. We houden dat goed bij. Ja, er zitten wel wat schommelingen in. Dat heeft ook rechtstreeks te maken met de prioriteit die je eraan geeft. Het zou helemaal niet moeilijk zijn om alle telefonische vragen, om die allemaal adequaat en op tijd te beantwoorden, maar daar hangt dan ook een plaatje aan.
Mevrouw Werkman.
Ja, dank u wel. De burgemeester gaf aan dat het wel in de financiële verslagen staat, de kosten van de gemeentesecretaris. Alleen ik kan het niet terugvinden en geen antwoord op de overweging. Ik vind het een beetje kort door de bocht. Ik zou er toch graag wel een antwoord op zien. Mogelijk schriftelijk, is dat mogelijk?
Ja, natuurlijk. Ik kan daar op dit moment geen antwoord op geven. Maar als u daar graag een antwoord op wil, dan kan dat natuurlijk altijd verzorgd worden.
Dank u wel. Dan gaan we verder naar programma 5, de financiën, pagina 102 tot en met 105. Zijn daar nog vragen over aan het college? Ik zie meneer Haagsma, mevrouw Werkman. Meneer Haagsma.
Voorzitter, op bladzijde 104 staat bij punt 4 een prachtige zin. Een adequate verdeling van niet direct toegerekende lasten. Dat betekent dus dat je met een potje zit wat over is en dat moet dan ergens naartoe geschoven worden. En als je dat adequaat doet, zal iedereen daar tevreden over zijn. Maar wordt er dan niet iemand of iets de dupe van? Is het te verantwoorden hoe je dat adequaat over allerlei postjes verdeelt? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Wat zit daarachter?
Ik zit even te twijfelen of ik dit nu een technische vraag vind. Omdat het over de verdeling gaat, maar
ik hoef niet die. Het gaat mij erom of dat verantwoord is.
Nee, ik
bedoel, adequaat verdelen kunnen we allemaal. Maar altijd vanuit je eigen positie dan. Maar is het verantwoord op de manier waarop dat gaat?
Mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, onze fractie is vooral benieuwd wat in dit geval de heer Vermeulen gaat doen de komende 8 maanden en zijn ambtenaren. Want als u het programma bekijkt, ziet u overal krulletjes. Dus volgens mij zit zijn werk erop.
Meneer Vermeulen.
Ik kan mijn accenten verschuiven naar sport of zo, of handhaving, noem maar op. Maar ja, poldertoren misschien. De serieuze vraag van meneer Haasma, daar wil ik even wat langer bij stilstaan, want dat is een goede vraag die u stelt. Hoe gaat het hier? We hebben natuurlijk allerlei kosten, personeelskosten, huisvestingskosten, kapitaallasten, noem maar op. Op een gegeven moment ziet u, wat zijn het, 5 programma's, 10 pijlers en subpijlers. Al die kosten worden allemaal versleuteld. Dat gaat voor een groot deel gaat het op basis van uren. In het uurtarief zit een opslag voor indirecte kosten. Vaak vindt de verdeling plaats op basis van de gewone werkelijk geschreven uren toegerekend aan de producten. Een deel daarvan vindt ook plaats op basis van schattingen. Want we weten dat niet allemaal. Bepaalde mensen zullen hier wat minder schrijven, maar sommige posten die zijn ook haast niet goed te verdelen. Dan hou je een restant over en dat is eigenlijk het saldo kostenplaatsen. U ziet dat ook ergens in de stukken. Een beperkt bedrag van de bijna 130 miljoen of zo waar we op zitten, een beperkt bedrag, minder dan 1 miljoen, kunnen wij nauwelijks goed verdelen. En dat blijft als saldo kostenplaatsen blijft die staan. Ik geloof dat het maar zelfs minder dan 5 ton of zo is bij elkaar. En dat vindt u, als u daar naar zoekt, dat vindt u op bladzijde 106. Dan ziet u 649.000 saldo kostenplaatsen bij de lastenkant en 151.000 bij de batenkant. Dat is het verschil wat wij in de verdeling eigenlijk nog niet een directe toerekening hebben kunnen maken. Dat is in verhouding een zeer beperkt bedrag. Dat is de methodiek. Dat betekent dat we zoveel mogelijk en zojuist mogelijk alle kosten, werkelijke kosten, toerekenen aan de producten waar ze nog betrekking hebben. De pijlers, subpijlers, producten en projecten die daaronder onder liggen. Tot hoever moet je gaan? Je kan in principe, dat staat ook ergens in een stuk, staat de kostenverdeelstaat, ziet u dat die helemaal op nul staat. Met andere woorden, alle kosten worden toegerekend aan producten. Ja, tot op zekere hoogte, want het programma 10 blijft een restant, blijft erover. Het is een technisch verhaal, maar daar komt het op neer. Met andere woorden, antwoord op uw vraag. Rekenen we alles toe? Is het allemaal juist toegerekend? Antwoord is ja.
En dan moet ik nog een antwoord hebben op de vraag van mevrouw Werkman, volgens mij.
Nou, het was ook meer als geintje bedoeld, hoor. Dus,
Ja, maar ik wil graag.
Ik heb nog twee takken van sporten.
Ik wil graag toch even van de wethouder weten.
Nou ja, ik zeg, ik kan mijn aandacht aan sport richten en op handhaving. Dus zo kan ik er nog wel een paar verzinnen.
Maar in dat geval, bent u daar dan echt serieus 8 maanden mee bezig? Want dat sportboulevard is volgens mij in juni ook al afgerond.
Ik weet niet waar u naartoe wilt. Kijk, ik heb wel een vermoeden trouwens, maar goed. Kijk,
het is een mooie bezuinigingstaakstelling, toch?
Ja, nee, maar als er een krulletje staat, dan wil dat niet zeggen. Het heeft natuurlijk permanent aandacht. U ziet ook, ik wil toch even iets serieuzer erop ingaan. U ziet ook als rode draad door dit hele verhaal, dat natuurlijk er steeds risico's zijn. Soms gaan risico's worden heel manifest, andere risico's verdwijnen. Bewaking van het hele gebeuren, dat moet permanent aandacht hebben. En ja, ik vrees, ik zeg het bewust, dat je daar toch een wethouder en financiën voor nodig hebt.
Dank u wel. Dan gaan we naar de algemene dekkingsmiddelen, pagina 111 tot en met 114. Zijn daar nog vragen over? Niemand? Dan gaan we verder. Dan gaan we naar de paragrafen, pagina 115 tot en met 180 en 195 tot en met 198. Meneer Kuller.
Voorzitter, even een korte vraag. Op bladzijde 143 bovenaan wordt er melding gemaakt dat er in 2012 nog dezelfde plannen bestaan als voor 2015 om de Markneisse brug te vervangen. Ik hoop toch wel dat het college inmiddels nagedacht heeft dat dat niet zo moet gebeuren voor die 4,5 miljoen. Dat ze op haar schreden terugkeert en geen nieuwe brug maakt met een gouden rand, maar een nieuwe brug volgens de nieuwe eisen. Omdat er geen vervoer overeenkomt met een terreingewicht van 50 ton. Terwijl het vervoer omgeleid kan worden over de brug die nu is aangelegd. Dus als u nou praat over 2,2 miljoen verlies in 2012, kunnen we die terugverdienen in 2015 door een andere brug te maken. En ik smeek u, kom op uw schreden terug. En graaf u niet in door te zeggen, dit is nu een keer uitgezocht en het kan niet anders. Wees een wijs college, kom daarop terug en onderzoek dat.
Ik twijfel even of dit in een andere commissie... Andere commissie, ja,
ja het staat hier.
Tuurlijk, het staat erin, maar dit hoort natuurlijk eigenlijk thuis in de commissie van morgen.
Ja.
Dus ik zou
ja,
ook wel graag willen dat die vraag daar opnieuw gesteld gaat worden.
Ja. Zo blijf je elke keer. Dan moet je, ja,
meneer Haarsma, ja, u mag mopperen, maar het is niet anders.
Voorzitter, op bladzijde 121 staat in het middelste kolommetje een prachtig overzicht van de ranglijst van het Kulu. Blijkt dat wij daar als gemeente Noordoostpolder een duikeling hebben meegemaakt van plaats 96 naar 167. En dat heeft alles te maken met het staatje op bladzijde 119. Heeft dit college ook nog een niet uitgeschreven prioriteit om te zorgen dat ze dat verlies van 96 naar 197 het komend jaar weer recht gaat trekken? Want dat is toch een flinke duikeling na de opmars die de heer Van Meijel eigenlijk in de vorige collegeperiode gerealiseerd heeft.
Dank u wel, meneer Van Erp.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over eigenlijk de bedrijfsvoering. En de vraag die betreft CZN. Zijn er al resultaten te zien van het project CZN binnen de organisatie? Want
ook niks met nu te maken, voorzitter.
Nou, ze staan niet. Ik weet niet waar ik dat moet vinden. Ik heb het hier maar bij de post bedrijfsvoering neergezet.
Nee,
het kan ook bij een andere manier van werken zijn, maar mijn vraag is, zijn er concrete resultaten?
Dat hoort wel in deze commissie. Meneer Vermeulen.
De oproep van meneer Keur met betrekking tot die Marknessenbrug, dat was geen vraag aan mij, meer een opmerking. Via de notulen zal dat wel bij wethouder Poppen terechtkomen. U moet het goed bekijken dat natuurlijk onderdeel was van de risicoparagraaf, onderdeel van het weerstandsvermogen. Dus uw signaal is duidelijk. En dat gaat wel zijn eigen weg, denk ik. Wat betreft meneer Haarsma, de OCB, de duikeling. Ja, u heeft straks alle gelegenheid om in de derde fase van de bezuinigingen waar we het over gaan hebben. Want dan gaat u het totale dekkingsverhaal voor de komende jaren.
Ik vroeg of het college, en dan kan die wel heel makkelijk weer bij mij terugleggen, maar ik heb gevraagd of het college ook nog aspiraties heeft om deze duikeling weer goed te maken.
Zoals u weet hebben wij een afspraak met u gemaakt om de OZB voorlopig niet te verhogen. Dat betekent, ja, u kunt er wel om lachen, maar dat betekent dat we waarschijnlijk dus een positieve wending gaan krijgen. En wat betreft meneer Van Erf, dat is meer een vraag voor de burgemeester.
Ja, meneer Van der Werf.
Ja, u vraagt naar concrete resultaten van een proces wat leidt tot onder andere een cultuurverandering. Die zijn op dit moment heel moeilijk in beeld te brengen. U weet dat we nu ongeveer midden in het proces zitten. We hebben een start gemaakt in 2012, begin 2012. We zitten nu in de fase waarin het proces helemaal uitgerold wordt in de hele organisatie. Uiteindelijk zul je, en als u zegt van hoe kan ik dat nou meten, uiteindelijk zul je dat moeten kunnen meten in de klanttevredenheid, klantbetrokkenheid die wij regelmatig meten. In het vertrouwen wat de burger in de overheid heeft. We doen daar regelmatig onderzoek naar. Ik heb u meegegeven al het onderzoek waar staat je gemeente.nl. Als je dat bekijkt, dan zie je ook dat in onze gemeente het niet erg rooskleurig gesteld is. Slechter dan landelijk gemiddeld met het vertrouwen in de overheid. Het vertrouwen in de gemeente. De slag die wij maken met CZN, waarbij het gaat om passend organiseren, die zal ertoe moeten leiden dat vertrouwen dat toeneemt. En dat zult u daar ook in terug kunnen vinden.
Dank u wel. Dan gaan we naar de pagina's 42, 46, 84, 86, 96, 97, 106 en 108. Wat heeft het gekost? En dan waar het betrekking heeft natuurlijk op BFE, Want anders moet het in de andere commissie gesteld worden. Zijn daar nog vragen aan het college? Die zijn er niet. Dan leg ik even bij u neer van kunnen we nog even 5 minuten pauze voor de koffie? Of zegt u, wij kunnen wat ons betreft ook rustig door? We gaan door. Goed, dan gaan we naar de jaarrekening. We gaan naar de balans en de programmarekening. We gaan naar de pagina's 201 en 251. Zijn er nog vragen over aan het college? Die zijn er niet. Dan gaan we naar de toelichting op de programmarekening. De pagina's 255 tot en met 258. Ook alleen voor de commissie waarin we nu zitten. Zijn er nog vragen aan het college? Die zijn er ook niet. Dan gaan we naar de economische ontwikkeling. Pagina 265 tot en met 266. Ook niet. 267 tot en met 268. Programma 5. Pagina's 269 tot en met 271. Gaan we naar de analyse van de begrotingsafwijkingen, pagina 273 tot en met 278. Het blijft heel stil. Ja, ik ben bijna klaar, dus ik maak hem nu nog even af. Controleverklaring, accountant. Ook niet. En de CISA-bijlage. Geen vragen meer hieromtrent. Dan zijn we daarmee klaar. Dan gaan we nog naar het sociaal jaarverslag. Die is nagezonden. Heeft u daar nog opmerkingen over? Richting college? Die zijn er niet. Toch wel, meneer Van Erp.
Nou, en vragen in zoverre een compliment. Het arbeidsverzuim is gedaald. En dat mag wel eens gesteld worden. En dat is dan een indicator voor het, ja, tot het beter werken.
Prima, dank u wel. Voor de rest zijn er geen opmerkingen. Dan gaan we nog naar de stand van zaken van de nog in uitvoering zijnde moties. De nummers treft u aan. Zijn er nog vragen omtrent de moties? Ik zie meneer Haagsma knikken. Volgens mij zoekt hij nog even welke.
U bent zo geweldig goed in het nummertje voor nummertje voorlezen. Ik denk dat gaat ze wel weer doen, maar dat is dus niet zo.
Nee, dan krijg ik volgens mij het lotto gehaald. Dus deze doe ik dan even niet. Maar u heeft nog vragen, meneer Haagsma.
Voorzitter, motie 83 gaat over het evenemententerrein. Is die motie eigenlijk niet achterhaald en kan die niet afgevoerd worden? Of vindt u dat u gedwongen bent door de raad om daar een ander standpunt over in te nemen?
Meneer Van der Werf.
Ja, dit gaat over de deel, hè, als evenemententerrein. Inmiddels hebben we evenementenbeleid vastgesteld. In die zin kan ik me voorstellen dat meneer Haagsma een punt heeft dat je hem zou kunnen afvoeren.
Dus u neemt dit even mee, denk ik.
Ja.
Ja. Mevrouw Werkman zie ik nog.
Hij wordt nu afgevoerd. Waarom?
De burgemeester gaat hier nog even kritisch naar kijken of het eventueel afgevoerd zou kunnen worden.
Meneer Haagsma, die doet die suggestie en ik neem die welwillend in overweging.
Meneer Van Erp.
Ja, dank je voorzitter. Ik heb wel nog een vraag over motie 71, over de nieuwe APV. En met name op het gebied van de hondenoverlast. En wij zeggen toch, we hebben nu een APV waarin die hondenoverlast aangescherpt is. Maar wij vragen ons af, wanneer wordt dit nu met de burgers gecommuniceerd? Want een burger die moet toch wel weten of hij wel of niet beboet wordt als die hond losloopt. En waar? En hoeveel kost hem dat?
een vermogen, zou ik haar zeggen. Nee, de APV is inderdaad aangepast. De aard van de motie had twee elementen. En dat was inderdaad de afschaffing van de hondenbelasting, maar ook maatregelen nemen voor hondenoverlast. Dat laatste traject, dat is dus in werking gezet. Daar hebben we het repressiedeel hebben we gepakt, net gezegd. Het preventiedeel, dat wordt nog opgepakt. Wij hebben vandaag overigens net een ambtelijk overleg gehad, waarbij onder andere is gezegd van ja, er moet meer voorlichting komen over uitlijngebieden, vrijloopgebieden, de prullenbakjes, de schepjes, noem maar op. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt. Het is net iets te vroeg om dat nu keihard te zeggen, nou dan krijgt u dat, maar er wordt ambtelijk aan gewerkt.
Maar dat redden we nog voor de vakantie?
Kijk even naar de ambtenaren, maar ja, die kijken de andere kant op. Nee. Ik denk dat iets te vroeg is. Maar het heeft in ieder geval, ambtelijk heeft het een traject op dit moment. En ik denk dat heel snel tot besluitvorming komt. Voordat het bij u komt, zijn we denk ik over vakantie heen.
Nou, ik denk dat meneer Van Erp de opmerking van meneer Bakker niet te hard zal nemen van doe het maar in de zomer, want dan zijn we op vakantie. Bij deze zijn we door onze agenda heen. Ik zie dat meneer Tuininga toch nog iets heeft.
Ja, voorzitter, ik heb een puntje bij 102. De ZZL-gelden in de Buitendijkse haven. Volgens mij heeft er afgelopen week in het nieuws is er gebracht dat de gemeente Lelystad 5 miljoen van de provincie krijgt voor een Buitendijks haven, overslagterrein. Wordt het dan niet een beetje te veel van het goede als er geld gestoken wordt in twee overslagterreinen?
Meneer Schutte, een kort antwoord graag.
Die 5 miljoen die de provincie Flevoland tijdelijk beschikbaar stelt, dat is een lening die zij beschikbaar stelt, komt in wezen niet ten laste van de gelden die voor ons bestemd zijn. Het is een ander potje.
Maar neemt niet weg dat er toch ontwikkelingen zijn er.
Gemeente Lelystad en provincie Flevoland zijn in vergevorderd stadium. Het gaat over het ontwikkelen van een buitendijkse schuinsteek, binnendijkse haven, net hoe je het noemt. Net zo goed als Urk daar ook mee bezig is.
Dank u wel. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar inbreng en sluit hiermee deze vergadering.